en welkom bij Hello Radio. Bij ons is Lisa Muge. Zij is hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is ook directeur van het Amsterdams Onderzoekscentrum voor Gender en Seksualiteit. Vandaag gaan we het hebben over diversiteit in de breedste zin van het woord, politiek en het vrouwenquotum.
En vanmiddag is ook Maartje Willems bij ons te gast. Zij is freelance media producer, waaronder videomaker, editor, redacteur en journaliste. Die doet zij onder meer voor film en onderwerpen met een sociologische grondslag. Ze heeft ook een boek geschreven met de hoopgevende titel Vanaf nu wordt alles beter. Zometeen gaan we met haar in gesprek en zullen we van haar horen hoeveel beter het wordt. Weer een interessante middag en deze starten we zometeen met Lisa Muge.
Ja, welkom bij Hello Radio.
Dank je, leuk om hier te zijn.
Ja, hartstikke leuk. Fijn dat je even tijd hebt kunnen vrijmaken natuurlijk. Ik val maar meteen met de deur in huis, want je bent hoofddocent politicologie hè, aan de UvA.
Klopt.
Hoe ben je daar begonnen of terechtgekomen?
Nou, via een enorme omweg, want ik heb namelijk antropologie gestudeerd.
Oh.
En het is vrij ongebruikelijk dat je als antropoloog bij een afdeling politicologie belandt.
Ja.
Maar zo is het dus wel gegaan. Dus eigenlijk hangt mijn loopbaan een beetje met toevalligheden aan elkaar.
Goh, dat is
maar
bijzonder.
De rode draad in mijn onderzoeksinteresses is wel altijd diversiteit en politiek geweest. Dus ik heb ook een tijdje bij antropologie in Leiden gewerkt als universitair docent.
Ja.
En dan ging mijn onderwijs ook over diversiteit, politieke vraagstukken en mijn onderzoek ook. En dus dat is zeg maar de rode draad. Alleen ik ben tussendoor van discipline gewisseld.
Oké. Okay.
Volgens mij ben je ook fellow van de NIOS?
Was ik vorig
dat
jaar.
Dat was je? Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Niet meer dus.
Nee, want dat zijn het NIOS. Dat is een instituut van de KNAW. Koninklijke...
Nederlandse... Aardwetenschappen? Nee, academische wetenschappen.
Academische wetenschappen. Ja. Nou ja, die hebben dus van die fellowships voor 1 jaar.
Ja.
Voor wetenschappers uit de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. En dan kan je daar 1 jaar lang met allemaal hele interessante mensen die allemaal hele mooie projecten doen. Kan je dan in alle rust werken aan je onderzoek en je ideeën ontwikkelen. Dat is heel interdisciplinair, dus dat vind ik heel leuk. Juist ook omdat ik die antropologische achtergrond heb. Dat je die kruisbestuiving hebt. Maar dat is dus dat is een tijdelijke fellowship.
Hoe lang heb je dat gedaan?
1 jaar.
1 jaar, ja. Oké.
Nou, dat is wel mooi. Hartstikke leuk. Ja, zeker. Nou, politicologie. Wat doe je zoal op dit gebied?
Goeie vraag. Wat doe ik allemaal? Ik heb mijn eigen onderzoeksprojecten die gefinancierd zijn door het NWO. Dus ik heb vorig jaar een VIDI-project binnengehaald.
Ja.
Dat is een project voor de mensen die dat niet weten. Nou, het is een groot geldbedrag, €800.000 voor 5 jaar... waar ik mezelf een AIO en een postdoc uit kan financieren. En dat project gaat over politieke vertegenwoordiging van burgers met een migratieachtergrond in Nederland, Frankrijk en Duitsland. En we gaan dat vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. En vergelijken. Dus één project wat ik zelf ga uitvoeren, dat gaat over het perspectief van politici zelf. Wat vinden zij nou wat juiste vertegenwoordiging is? En welke rol moeten identiteiten daar dan in spelen?
Ja.
Hoe kruisen die dan weer met bijvoorbeeld gender en achtergrond en religie en seksualiteit en klasse? Dus dat is één component van het onderzoek. Ander component van het onderzoek wordt uitgevoerd door een AIO. Die is al begonnen. En die gaat kijken naar de burgers. Wat vinden de burgers nou wat een goede vertegenwoordiging is?
Ja.
Want
ja,
we zien wel de opkomst van Denk en van Bijeen. Dus dat is natuurlijk wel, dat signaleert een bepaalde vraag om diversiteit. Iets wat ja, huidige partijen waarschijnlijk toch hebben gemist. Maar wat die burgers nou vinden, behalve dan dat anekdotisch bewijs uit de kranten, weten we er eigenlijk heel erg weinig
heel
van.
Heel weinig van, ja.
Dus dat gaan we onderzoeken in experimenten. We gaan kijken hoe burgers in die drie landen, dus hoe hun ideale politicus eruit ziet. En of het nou uitmaakt of daar iemand zit die op ze lijkt. En wat is dat dan? Is het dan huidskleur wat belangrijk is? Of is het dan opleiding? Of is het religie? Want heel vaak lees je dan ook in de krant van, dan worden de burgers geïnterviewd en die zeggen van, ja, Khadija Riep, die zit daar wel, maar dat is helemaal geen, dat is niet mijn Khadija.
Ja.
Want in hoeverre vertegenwoordigt die nou de Khadija nog uit de Schilderswijk? Dus nou ja, dat soort vragen gaan we onderzoeken.
Goh,
dus
maar dan kan je echt heel erg de diepte ingaan, hè? Want
ja.
Ja, de een vindt het de culturele achtergrond heel belangrijk.
Ja.
En dan kun je best uit eenzelfde land komen, maar toch een ander soort van culturele achtergrond hebben.
Maar het is dus echt tijd om die hokjes los te weken.
Ja.
Dus, want we hebben heel lang ook in de politicologie en andere onderzoeken, dat we gebruiken dan de tellingen van het CBS of van het SCP. Van je hebt zoveel, ze noemden het altijd allochtonen. Eerste generatie, tweede generatie, zo op basis van herkomstland. Maar er wordt nooit gevraagd aan mensen zelf hoe ze zich nou identificeren. En wat voor effect dat heeft.
Ja.
Dus dat is het doel van het onderzoek, om die hokjes te ontrafelen van verschillende kanten. Te kijken van hoe geven mensen daar nou invulling aan in politieke verwachtingen.
Nou, wat fijn
gedrag.
Dat je daar ook de ruimte voor krijgt in 5 jaar bovenin.
Nou ja, dat komt dus door die beurs, die grote beurs van NWO, dat ik dat kan doen. Ja.
Gefeliciteerd.
Ja.
Dat is een mooie opdracht. Ik vroeg me net af, volgens mij zei je CBS als voorbeeld.
Ja.
Die hebben natuurlijk heel veel kwantitatieve data. Ja. Maak je daar ook gebruik van?
Ja, ik denk dat kwantitatieve data, ik mezelf identificeer ik me als mixed method researcher. Dus ik maak gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Ik vind cijfers heel erg belangrijk. Juist om patronen te laten zien. En cijfers helpen vaak ook. Ze komen later misschien nog op het vrouwenquotum.
Ja.
Dat soort cijfers zijn gewoon belangrijk om te zeggen, moet je kijken, zo erg is het nu. Maar als het gaat om andere vormen van diversiteit, moeten we wel kijken hoe die cijfers tot stand zijn gekomen. We moeten kritisch zijn op die cijfers en op die hokjes die daar, die cijfers, de definities, zeg maar, die daarachter zitten.
Ja, dat roept denk ik nogal best wel eens wat vraagtekens
dus
op.
Moeten, en ook nadenken over de consequenties. Wat er gebeurt als we dat soort labels gebruiken en blijven reproduceren.
Hoe kijken politici er eigenlijk naar zo'n onderzoek?
Oh, dat weet ik nog helemaal niet, want zijn net begonnen. Dus,
Misschien had je een scoop.
Nee, ik heb wel want ik had een eerder project. Daar komen nog een aantal publicaties uit voort. En daarvoor heb ik veel politici in Nederland, Kamerleden, voormalig en huidig met een migratieachtergrond geïnterviewd over precies deze vragen.
Je hoeft niks te vertellen, alleen de conclusie.
Eén ding wat ik wel kan zeggen is dus dat het, Dat er heel veel verschillen zijn. En dat is natuurlijk heel logisch. Maar in de beeldvorming gaat het dan over de politici met de migratieachtergrond. Maar er is er natuurlijk niet één.
Nee.
Het zijn mensen met verschillende achtergronden, met van verschillende politieke partijen. Iets wat wel heel duidelijk naar voren komt en wat ik nog verder wil gaan uitwerken, is dat in het Engels zeg je, ze lopen op een tightrope. Ze lopen balanceren op zo'n koord.
Ja.
Want je doet het eigenlijk nooit goed. Dus als je de ene identiteit benadrukt, bijvoorbeeld, dan wordt de achterban of de mensen die dezelfde gelijke herkomst hebben, die zeggen van
dit
ben je niet meer voor ons, bijvoorbeeld.
Ja.
Partijen zijn ook heel ambigu in wat ze willen van die politici. En enerzijds worden ze geselecteerd omdat ze toch een bepaald deel van het electoraat aanspreken waar politieke partijen anders geen toegang tot krijgen. Maar zijn ze eenmaal gekozen, dan moeten ze eigenlijk alle schijn van binding met die achterban, die dan etnisch is. Want alle politici hebben achterbannen, maar zodra die etnisch is, dan worden er toch al snel scheef gekeken of er sprake is van cliëntelisme.
Ja.
En dan is er natuurlijk nog de media, die toch ook een hele belangrijke rol speelt in hoe die hokjes tot stand komen.
Ja, absoluut.
Hoe de berichtgeving is, daar heb ik ook gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. Daar zie je dat vrouwelijke politici, kamerleden vooral, heb ik naar gekeken, met een migratieachtergrond in veel meer diversiteit worden besproken dan mannen. Dus dan is het vaak gendervrouw zijn, achtergrond voor degene die uit een islamitisch land, herkomstland hebben, religie, de islam.
Ja,
en dat zijn dan van die identiteiten die worden dan gestapeld of in combinatie met elkaar besproken, waardoor ze driedubbel anders worden gemaakt. Ja. Bij mannen wordt achtergrond ook altijd genoemd, maar dan vaak in combinatie met een lokale identiteit, afkomst in Nederland. Ja. Dus dan is het ineens niet een Marokkaan, maar een Friese Marokkaan. En dan is hij ineens, wordt hij genormaliseerd.
Oh,
dus dat was heel interessant om te zien.
Zeker.
Dat bij vrouwen en mannen toch wel echt heel anders gebeurt in de berichtgeving. En wat ik ook heel interessant vond, is dat alle vrouwen worden wel één keer in termen van hun gender besproken. En bij mannen heel sporadisch. En als het dan gebeurt, dan is het altijd in relatie tot hun politieke leiderschapskwaliteit.
Ja. Oh, ja.
Dus die en die een man van de toekomst. Dus dat waren wel van die dingen die, van die bevindingen. Je weet het altijd wel, maar het is toch altijd goed om dat dan even naar boven te halen. Om te laten zien hoe sterk die vertekening is.
Goh. Nou, het lijkt me wel heel wat hoor. Je hebt nog aardig wat tijd voor de boeg ook. Om dit helemaal uit te gaan
Het is complexe
zoeken.
Materie, dat hoor ik al.
Absoluut.
Ja,
het is zeker complexe materie. Want ik vraag me dan ook af, hè, dat politieke wereldbeeld. Alles wat nu in de politiek speelt, hè, wat je net aangeeft, ook dat mensen kijken naar de etniciteit, dat mensen ook kijken naar diversiteit. Volgens mij, 20 jaar geleden voerde dat soort dingen toch niet zo de boventoon. Is dat echt volledig veranderd ten opzichte van bijvoorbeeld 20 jaar geleden?
Nou, wat je wel ziet, de partijen zoals Denk en Bijeen, die hebben natuurlijk de afgelopen campagnes bij de Tweede Kamerverkiezingen en nu ook lokaal echt wel heel wat teweeg gebracht.
Ja.
En het thema opnieuw geagendeerd. Maar ik heb onlangs ook gekeken naar de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. En gewoon even naar de cijfers. Want we hebben nu 32% van de raadsleden in Amsterdam heeft een migratieachtergrond. En dan vooral van de grootste groepen afkomstig uit, of ouders afkomstig uit Turkije, Suriname, Marokko. En dat is dus, het is nog nooit zo hoog geweest. Dus dat is natuurlijk heel, heel hoopvol. De vorige periode was het 20%. En we begonnen in 1986 met 6%. Dus het is een enorme stijging. En er was destijds wel zeker aandacht voor, maar dan vooral binnen de PvdA.
Ja.
Dus je ziet, de PvdA heeft het meeste van die raadsleden geleverd. Dat zie je ook trouwens op landelijk niveau. Hè? Dus in de Tweede Kamer is dat ook zo. Dus 50% van al die, het zijn 83 raadsleden, 83 zetels in totaal.
83 zetels, ja.
Over al die jaren heen, 50% werden bezet door de PvdA. Dus je ziet toch dat die koek nu een beetje groter wordt met Bijeen en Denk. En dat ook andere partijen nu aandacht beginnen te besteden aan diversiteit.
Ja, heel erg goed denk ik wel.
Want kabinet Rutte 3 is niet optimaal als het gaat om man-vrouw verdeling. Maar de etnische diversiteit, zie jij daar nog verandering in voor de komende 5 tot 10 jaar?
Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Kijk, wat ik wel zorgelijk vind, is het debat polariseert natuurlijk heel erg. Hè. Dus komen er partijen bij, die nieuwe partijen, dan krijg je ook de sterkere anti-beweging. Hou ik nauwlettend dat bij? Dus ik hoop dat dat ik hoop dat dat niet erger wordt, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Niet als onderzoeker, maar gewoon als burger, bezorgde burger, zeg je.
Ja, precies.
Bedoel bedoel ik dat. En ja, ik hoop dat die diversiteit gewoon normaler wordt. Het is al sinds 1986 in de Amsterdamse gemeenteraad en in de Tweede Kamer. Maar het is nog steeds niet normaal genoeg. We maken er nog steeds een ding van. En het wordt nog steeds vaak in verband gebracht met als je aandacht besteedt aan diversiteit. Dan hebben we het ook over bijvoorbeeld vrouwen, meer vrouwen op bepaalde posities. Dan wordt het meteen gekoppeld aan, is diegene wel goed? Het wordt gekoppeld aan kwaliteit. En,
dat is wel een beetje een kromme redenering inderdaad.
Een hele kromme redenering, maar die wordt al jaren wordt die genoemd. En het blijft zaak om daar ook inderdaad met die cijfers juist tegenaan te blijven schoppen. Om te laten zien dat een elkaar niet uitsluit, integendeel. En dat je natuurlijk ook altijd bepaalde mechanismes hebt om die kwaliteit te bewaken in selecties en werving van kandidaten.
Inderdaad.
Nou, schoppen, dat is wat nodig is. We gaan nu even luisteren naar de muziek. Zo, dat is George Michael. Altijd leuk, heel gezellig. En gezellig is het hier in de studio. We zijn in gesprek met Lisa Mugge. Zij heeft een heel interessant verhaal over alles wat met politicologie te maken heeft. Via omweg, via antropologie is ze daar terechtgekomen. En ze vertelt ons over alles wat daarmee te maken heeft met politicologie. Het is heel interessant. We zijn eigenlijk geland bij de positie van vrouwen, waaronder in de politiek. En dat is voor mij wel een mooi bruggetje, want ik wilde het eigenlijk ook even met jou hebben. Ik heb begrepen namelijk dat je lid bent van de LNVA.
Ik ben bestuurslid bij het Katrien van Tussenbroek. Het is een fonds wat we hebben een aantal legaten beheren we. Die zijn voor beurzen om jonge vrouwelijke wetenschappers een tijdje naar het buitenland te laten gaan. Dus om een wetenschappelijke, succesvolle wetenschappelijke carrière te starten en aan een competitief cv te werken, dan is buitenlandervaring heel erg belangrijk. Ja. En ook beurzen binnenhalen. Dus daar is dat fonds voor bedoeld. Dus één keer per jaar reiken wij een aantal beurzen, reisbeurzen uit. En we hadden vorig jaar een lustrum. En dat hebben we ook daarvoor hebben we ook samengewerkt met de VVAO. Dus
oh, oké. Okay.
Ja.
Ja. Wat leuk.
Nou ja, dat is wel belangrijk, omdat dat ook op onze website allemaal wordt vermeld. En het is leuk om te weten dat jij daar ook in betrokken bent. Ja, we hadden het even over het vrouwenquotum. Wat vind je daarvan?
Wat vind ik daarvan in de politiek? Nou, ik vind, onderzoek heeft laten zien dat sowieso alleen een quotum, dat is niet genoeg. Want we zien het ook in andere landen waar quota zijn ingevoerd, dat op het moment dat in Frankrijk bijvoorbeeld moeten partijen een boete betalen als ze niet voldoen aan het quotum. Ze betalen liever een boete dan dat ze echt actief op zoek gaan naar vrouwen. Of ze zetten vrouwen op een onverkiesbare plaats. Dus je kan wel heel veel vrouwen op je lijst hebben staan, maar als ze op een onverkiesbare plaats staan, dan heb je er nog niks aan.
Waarom zijn ze zo koppig
omdat
daarin?
Het moeilijk is. Ze vinden het moeilijk. Ze denken van ze zijn aan? Er gewoon niet. We kunnen ze niet vinden. Dat komt omdat veel mensen toch hele homogene netwerken hebben.
Ja.
Mensen die, en dat zie je ook in andere sectoren hoor, niet alleen maar in de politiek, dat er toch vaak een keuze wordt gemaakt door degene die de selectie doen van op basis van hun eigen expertise en cv, dus dat ze kiezen voor mensen die op ze lijken.
Ja.
En dat is gewoon gebleken uit verschillende onderzoeken.
En dat is ook een onderdeel waarin jij de komende 5 jaar ook verder op doorgaat.
Ja, inderdaad. Daar wil ik wel op door in mijn onderzoek. Maar wat betreft die vrouwen in de politiek, je kan dat doorbreken inderdaad door te zeggen je moet een quotum instellen. Dat alleen is niet genoeg. Je moet het combineren met andere regelingen. Bijvoorbeeld een ritsmodel. De PvdA heeft, in Nederland hebben we geen quota. Dus we hebben streefcijfers. En de PvdA heeft daar een ritsmodel aan verbonden. Dus dat je om en om, zeg maar, man, vrouw op de lijst hebt.
En dat werkt?
Dat werkt heel goed. Ja. Want anders krijg je dus dat al die vrouwen op een onverkiesbare plek terechtkomen. Ja. Dan heb je er niks aan.
Heb je er totaal niets
aan. En wat ik altijd zeg, zeker rond verkiezingstijd, als er dan weer dat thema opkomt in de media en ik word gevraagd, dan zeg ik altijd, of bij partijen zelf praatjes houden, dan zeg ik altijd van op het moment dat er gekozen wordt, zijn we gewoon te laat.
Ja.
Dus je moet het als een hele boog zien. Dus je moet eigenlijk beginnen bij jonge vrouwen die op zich verkiesbaar zouden kunnen zijn. En dat is bijna iedereen zou zich verkiesbaar kunnen stellen. Je moet boven de 18 zijn, je moet stemrecht hebben.
Ja.
En dan kan je je verkiesbaar stellen. En het is echt geen rocket science. Want je moet gewoon een betrokken burger zijn.
Ja.
En je hebt verschillende perspectieven nodig. Ja, vrouwen die denken minder snel van zichzelf dan mannen. Dat ook iets is wat ze zouden kunnen. Nou, dus dat zijn allemaal dingen die je moet aanpakken. De beeldvorming over politiek. Wie is een goed politiek leider?
Ja.
Ja, en er zijn verschillende instrumenten die je kan gebruiken om die mechanismen die dus van vrouwen, die pool van die op zich verkiesbaar zou kunnen stellen tot gekozenen, die je zou kunnen uitvoeren om dat structurele ongelijkheid, zeg maar, te doorbreken.
Ja, heel belangrijk.
Vrouwenorganisaties spelen daar een belangrijke rol in binnen politieke partijen. Maar ja, ook inderdaad de hele beeldvorming om politiek heen.
Dat doorbreken, hè, dat is wel iets wat je zegt. Dat spreekt me dan ook aan. Want doe me denken aan een stelling die ik heb gezien van de Rode Vrouwen. Dat is het vrouwennetwerk van de PvdA. En die luidt als volgt. Rode vrouwen hebben recht op een eigen standpunt, ook als het afwijkt van dat van de partij. Dat betekent eigenlijk dus dat je ruimte creëert,
ja,
om binnen je partij ook je eigen visie moet kunnen hebben op zaken in het leven.
Ja, zeker. Ja, ze heten nu Vrouwen in de PvdA.
Oh, zo heten ze nu?
Ja, ze zijn begonnen als de Rode Vrouw. Maar het is een heel mooi voorbeeld. Want een van de redenen waarom die PvdA zo succesvol is geweest in verschillende vormen van diversiteit. En vooral dat ze dus al zo lang die 50% vrouwen hebben op verschillende niveaus in de politiek. Is dus te danken aan al het werk die Rode Vrouwen hebben gedaan in het verleden. En daarna heeft die vrouwenorganisatie van de PvdA een aantal andere namen gehad. Maar ze zijn begonnen met lobbyen voor een streefcijfer van volgens mij 25%. Toen 35%.
Ja, en steeds een beetje.
Maar al die mensen op de been brengen en organiseren. Ja. En zorgen dat er afspiegeling was in het partijbestuur. Zodat je op alle lagen en alle momenten van besluitvorming daar boom doorheen kan komen en kan zeggen van ja, maar dit kan niet, want dit zijn alleen maar mannen. Dus we moeten toch echt harder zoeken. En daar zijn die vrouwenorganisaties zijn daar echt heel erg belangrijk in.
Ja, heel erg goed. Ik heb eventjes nog een andere vraag aan je, want we weten het, politicologie, maar je bent ook hoofdredacteur van een mooi blad, European Journal of Politics and Gender. Wat is dit voor blad als je dat zo in een notendop zou omschrijven?
Het is ontzettend leuk. Het is een schitterend initiatief, vind ik. Want ik ben namelijk ook een van de oprichters ervan. Een aantal jaren geleden was ik bestuurslid van een groep, gender and politics groep van een Europese politicologievereniging. En we waren zo groot dat we ook een eigen conferentie hebben eens in de 2 jaar. En toen met een collega, Zwitserse collega, dachten we van we zijn onze gemeenschap en zeg maar, het zijn zoveel wetenschappers. We zouden een eigen tijdschrift zou mooi zijn om erbij op te richten. En een aantal jaren later is dat er dus.
Werkelijk
dus
van
echt
gekomen.
Echt fantastisch.
Ja,
ze hebben een Britse uitgever. En in volgende maand komt het eerst double issue uit. Dus het is een wetenschappelijk peer-reviewed tijdschrift.
Ja.
Wat betekent dat alle wetenschappelijke artikelen zijn dan zo rond de 8000 woorden. Die worden eerst naar externe referenten gestuurd. En dan met commentaar. Dus helemaal zoals dat bij ons in de wetenschap gaat.
Ja. Ja.
En volgende maand komt het eerste double issue uit. En we gaan het launchen op een conferentie in Hamburg in augustus.
Hebben jullie een hoofdthema?
Nee, we hebben de eerste twee issues die gaan vooral over het veld. Dus wat we willen zijn is een algemeen politicologie tijdschrift. Dus, maar dan met aandacht voor gender.
Ja.
Dus we hebben en daarbij kom je natuurlijk ook alweer direct in de diversiteit.
Ja.
En dat seksualiteit mee moet worden genomen. En etniciteit en ras. En dus daar komen heel veel dingen waar ik me mee bezig hou. Die komen dan alweer samen.
Ja, we gaan er zo op door. dit moment is er ook sprake, hè, van de mogelijke officiële titel voor mensen die zich bewust onzijdig willen laten verklaren. Wat zou jouw visie hierop zijn?
Oh ja, ik heb trouwens een AIO die daar onderzoek naar gaat doen.
Okay.
Eigenlijk moeten jullie haar een keer vragen daarover. Zij doet een vergelijking tussen Nederland en Duitsland. En zij gaat die casus dus heel goed volgen. Ja, ik vind het ontzettend belangrijk dat we niet alleen maar die binaire categorieën hebben waaruit we kunnen kiezen, maar dat breder trekken, omdat je sluit gewoon mensen uit als je dat doet. En ik denk dat niet...
Ja, maar het sluit die titel sowieso niet het mens zijn uit, als het ware.
Je bedoelt categorieën aan zich, dus vrouw, man en dan derde categorie.
Ja, want het wordt dan een groep van een soort vermenselijking tot niets.
Mm-hmm.
Dan denk ik, maar dan wat is het dan nog?
Ja.
Ja.
Ik denk dat het een heel goed idee is om haar een keer uit te nodigen.
Ja.
Jouw collega
die daarover gaat. Ja. Hè? Transnationalisme.
Ja.
Transnationalisme.
Ja, transnationalisme.
Wat is dat?
Daar ben ik bijna 10 jaar geleden op gepromoveerd. Het is een studie die ik heb gedaan over politieke relaties die mensen met een Turkse en Surinaamse en Koerdische achtergrond in Nederland nog onderhouden met het herkomstland. Dus ik ben eigenlijk de politieke netwerken van Nederland naar Suriname en naar Turkije gevolgd. Dus ik heb langdurig onderzoek gedaan in Turkije en in Suriname.
Ben je in die landen geweest ook?
Ja.
En is dat goed bevallen?
Ja, het is ontzettend goed bevallen. En daar komt mijn antropologische achtergrond natuurlijk ook terug.
Om de hoek kijken.
Dat ik het belangrijk vind. Je kan wel onderzoek doen over wat destijds in mijn veld heel erg belangrijk was, is te kijken naar zelforganisaties van vooral eerste generatie migranten. Ja, heel veel van de thema's en dit, alleen al de namen van die organisaties, die komen voort uit politieke dingen en de geschiedenis in dat herkomstland. En die moet je gewoon kennen.
Ja.
Dus ik ben heel blij dat ik daar naartoe heb kunnen gaan. Ik heb daarvoor Turks geleerd. Ik heb ook een beetje Sranantongo lessen gehad. Als je naar die campagnebijeenkomsten gaan, massameetings, dan als het echt belangrijk wordt, dan gaat het in het Sranantongo. Dus ik wilde dat toch ook kunnen volgen. Dus dat vond ik ontzettend leuk. En in mijn huidige onderzoek, het interviewen van politie met een migratieachtergrond in Nederland, dat degene die afkomstig zijn uit Turkije of Suriname, ik kan dat veel beter plaatsen. En ook de hele organisatiestructuur in Nederland en daar. En de hele context. Dus dat vind ik heel waardevol.
En die informatie, als je dat plaatst in de context van integratie, hoe kan je dat zien?
Ik vind het sowieso heel erg problematisch dat integratie, en dat kwam ook uit mijn onderzoek, dat het altijd wordt gezien alsof die bindingen met het herkomstland dan helemaal doorgeknipt moeten worden. Ja. Dus, en dat blijf je maar de hele tijd zien, ook in die politieke debatten al jarenlang.
Ja.
Ik erger me daaraan en ik denk ook, het is ook niet bewezen. Want wat uit mijn onderzoek een heel simpele bevinding is, dat mensen die politiek actief zijn richting het land van herkomst, die zijn dat ook in Nederland.
Ja, dat lijkt
dus
me wel.
Het gaat, en dat is wat belangrijk is. Dus ze zetten die politieke kennis en die politieke vaardigheden en die interesses worden gewoon omgezet. En in sommige gevallen betekent dat inderdaad dat mensen beide doen. Maar ze zien het wel als aparte politieke landschappen. Dus het bijt elkaar niet. En ik denk echt dat we daar van het hele idee van dubbele loyaliteiten, dat we daarvan af moeten. En we moeten ook af van een scheve waardering tussen herkomstlanden. We hadden het net in de pauze er al even over. Ik ben getrouwd met een Duitser. Mijn kinderen zijn drietalig. We hebben ook een tijdje in Amerika gewoond.
Ja.
Die spreken Duits. Die worden de hele tijd geprezen dat ze drietalig zijn. En ik vind dat kinderen die bijvoorbeeld Marokkaans of Turks als thuistaal hebben, dat ook bevorderd moet worden. Omdat gewoon,
maar het is ook niet meer dan normaal natuurlijk.
Van de kinderen.
Ja.
En dat blijft toch dat hele debat over van het is of en dat en niet kan. En ik heb het wetenschappelijke bewijs nog niet gezien dat dat niet kan.
Nee, als je dan praat over diversiteit, dan zou je haast denken, oh, vandaar dat er niet zo makkelijk vrouwen tussenkomen. Want blijkbaar kan het niet en. Hè, en ja. Dat, als je dat over de hele linie zou bekijken, dan zijn er zoveel, inderdaad, hokjes. Waarvan er dan wordt gezegd van, nou, dat kan niet.
Ja.
Maar we zijn heel blij met de wetenschap dat jij in elk geval de komende 5 jaar goed gaat onderzoeken naar al dit soort situaties en onderwerpen. Want ja, ik denk dat het voorlopig nog wel iets zal zijn wat heel veel beweging zal geven.
Zeker.
In de maatschappij.
En wat ik niet wist, want dat heb ik dus ergens gelezen, dat de grootste migrantengroep in Nederland, dat zijn Duitsers.
Ja, ja.
Ja, heel leuk, ja. Ja. Nou, kijk eens aan. Zo gaat dat. Ik vind het echt heel erg interessant. Mooi gesprek. Volgens mij wilde jij nog een laatste vraag stellen, Anthony.
Nee, maar de wetenschap. Het is wel goed. Dat zou goed zijn dat wetenschappers een klankbord zijn voor de politici.
Ja,
zodat je
zeker.
Met bepaalde feiten ook beter je werk kunt doen vanuit de politiek gezien.
Ja, ja.
Nou, eerst maar eens dat project afronden.
Eerst het project afronden. En misschien over 5 jaar dat ik dan mijn sollicitatie indien.
Wie weet.
Wie weet.
Nou, het was leuk hier te hebben, Lisa. Bedankt voor dit gesprek.
Bedankt. Leuk.
Dankjewel. En succes met de projecten.
Dank je.
Zo dadelijk in ons tweede uur gaan we in gesprek met Maartje Willems. Zij is freelance media producer en sinds kort ook auteur van het boek Vanaf nu wordt alles beter. Dus blijf lekker luisteren. Tot zo!
None of the pod. The 1.6 seconds.
Let's go. I'm stranded on a spaceship. Hideaway. And something makes me think I'm here to stay. I'm so happy where I am.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk, awake. Yeah. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse. I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats, so I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these styles I got, oh baby. Hey baby, cause I got a lot, oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know, oh baby. Hey baby, you can't hide from the bag, oh no.
Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay.
Ready or not, here I come. You can't hide.
Nobody.
Gonna find you. Slowly, ready or not, here I come. You can't hide.
Hey, yo, nobody move.
Gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come. You can't hide.
You know that.
Gonna find you and take it slowly.
Reaching out for something to hold.